Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt beleerd van hem die gij geheiligd had en wat daar verder volgt. 89 vers 9. Aan u zal worden voorgelezen uit Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Ik herhaal Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Na de schriftlezing wordt u artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis voorgelezen. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Efeze 1, de eerste 14 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil, tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom Zijner genade, met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil naar Zijn welbehagen, het welk Hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in Hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. Artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat handelt van het afdoen der ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid, tot Gods eer volgens zijn wil.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 85 en daarvan de versen 3 en 4. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen. De eerste was bestemd voor het vervoersfonds van de Lodesteinschool en de Hoornbeekschool. Tweede voor de kerken, derde voor de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, enkele weken geleden hebben we het onderwijs van de catechismus afgerond met het stilstaan bij zondag 52. U weet dat we in de leerdiensten vanuit onze Dordtse kerkorde de Heidelberger catechismus aanhouden als een goede samenvatting van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. U weet allen dat de catechismus gaat over drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. En u weet ook dat het in de catechismus eerst gaat over het geloof en de 12 artikelen, daarna de sacramenten, daarna de geboden en tenslotte het gebed. Zo komt dan heel de christelijke leer eigenlijk in 52 zondagen aan de orde. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat we in de christelijke kerk en de Nederlandse kerk naast de catechismus ook nog twee andere belijdenisgeschriften hebben. De Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Ook dat zijn twee geschriften waarop wij ons beroepen als het gaat over de leer van de Bijbel. En het leek de kerkraad goed, ook al omdat daar soms naar gevraagd werd, en ook al omdat we dit jaar de Dordtse synode herdenken, om een aantal keren in de leerdienst stil te staan bij de Dordtse leerregels. Zodat de boodschap van die leerregels ook wat dichterbij komt. En we daar zo in deze week en de weken daarop wat verder bij stil zullen staan. En we die leer van de Dordtse leerregels niet vergeten. Want het gaat wel om een heel belangrijk element van de christelijke leer. Laat ik eerst iets vertellen hoe wij aan die Dordtse leerregels zijn gekomen. U weet, de Heidelberger catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn eerder ontstaan door Dordtse leerregels. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis en de catechismus vinden we de gereformeerde leer. De gereformeerde leer gaat bijvoorbeeld uit van Gods soevereiniteit. De gereformeerde leer leert ons ook dat de Heer Jezus is gekomen voor de uitverkorenen. En de gereformeerde leer leert ons dat er een groot wonder van wedergeboorte noodzakelijk is. En zo zou ik een tijdje door kunnen gaan met het benoemen van een aantal dingen die in de catechismus en in de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn te vinden. Nu is er door de eeuwen heen in de kerk altijd ook verzet geweest tegen die Bijbelse boodschap. Dat is al in de tijd van Augustinus zo geweest. Toen was daar een zekere Pelagius en die heeft geopponeerd tegen de soevereine genade Gods. Dat nou mensen alleen behouden worden omdat God dat wil. Pelagius zei, nee, het behoud hangt ook mede af of vooral af van onze goede werken. En Augustinus heeft hem weersproken op grond van de schrift. Later in de kerk der eeuwen is er een groot conflict geweest tussen Luther en Erasmus. Erasmus was een semi-pelagiaan en dacht bijvoorbeeld dat de mens ook behouden kon worden mede door het goede gebruik van zijn vrije wil, doordat hij er zijn best voor deed. En dat dat bijdraagt aan ons heil, aan onze rechtvaardiging voor God. Luther heeft hem weersproken in een belangrijk en een zeer fundamenteel boek, De Geknechte Wil. Diezelfde problematiek komt nu in de Nederlandse kerk ook aan de orde. Is nu Gods genade soeverein? Moet God nou ook nog iets verwachten van mensen? En kunnen mensen nou ook uit zichzelf nog bijdragen aan dat heil? De remonstrant die zegt ja, dat kan. Want God die ziet vooral aan of hij dat wil en of hij gelooft. En als hij nou gelooft, dan vindt God dat zo belangrijk en zo fijn dat hij hem uitkiest, zalig maakt en redt. Dat was de gedachte die leefde in het begin van de 16e eeuw bij mensen die uit de Rooms-Katholieke Kerk kwamen. Sommige vertegenwoordigers ook, die waren er, onder andere Korenhert, een man uit de 16e eeuw. En die schreven dit soort pelagiaanse en semi-pelagiaanse dingen ook op in boeken. Later werd dat een groot conflict en ging ook iemand uit de kerk van Amsterdam, Arminius, een predikant en later hoogleraar, ook dit soort dingen verdedigen. Arminius worstelde heel erg met de rechtvaardigheid Gods. Arminius had zijn ouders verloren, worstelde met grote problemen en kwam toen ook tot gedachten die, ja, die afweken van de belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis die er inmiddels al was, en ook van de catechismus. Arminius had bijvoorbeeld heel veel moeite met zondag 3 van de Heidelberger, waarin de doodstaat van een mens wordt beleden. En hij vond dat daar wel eens goed naar gekeken moest worden. Later kwamen er volgelingen van Arminius, de remonstranten. En hoewel Arminius in 1609 is overleden, hebben zijn volgelingen zich gegroepeerd en hebben ze de groepering van de remonstranten in de Nederlandse kerk gevormd. In 1611... hebben de remonstranten in Gouda een document opgesteld, de zogenoemde remonstrantie. En daarin hebben de remonstranten hun leer, hun visie op de Bijbelse boodschap weergegeven. En in die remonstrantie gingen ze in op 5 grote punten. In de eerste plaats de uitverkiezing. De remonstranten waren het oneens met de gedachte dat God soeverein verkiest. Zij zeiden, God kiest gelovige mensen. En als een mens nou gelooft, dan kiest God hem uit. Dus eerst geloof en daarna uitverkiezing. Dat was de remonstrantse boodschap. De remonstranten zeiden ook dat de Heer Jezus voor alle mensen is gestorven. En wie nou gelovig gebruik maakt van de Heer Jezus, die ontvangt daar het nut van. Want in beginsel is de Heer Jezus voor alle mensen gestorven. Dat was ook een onderdeel van de remonstrantse belijdenis. Verder zeiden ze, dan gaat het over de bekering, dat daar natuurlijk ook de mens in moet meewerken. God doet een heleboel, maar de mens moet ook meewerken. Ze dachten dus na over de verkiezing, over de verzoening, over de bekering. Ze schreven ook over de volharding. Als God dat werk begint, houdt dan een zondaar vol tot het einde. Ze waren daar nog niet helemaal uit. Ze dachten eerlijk gezegd dat een mens, hoewel God hem had opgeraapt, nog best verloren zou kunnen gaan. Maar ze vonden dat dat verder uit de hand van de schrift moest worden onderzocht. En tenslotte, het laatste puntje, kan een gelovige nou ook zeker zijn van zijn behoud? Kan dat eigenlijk wel? Ja, zeiden de gereformeerden en de Nederlandse geloofsbelijden, dat kan. Het is zelfs een roeping om daarnaar te staan. Volkomen zekerheid. Dat we echt weten dat als we de laatste adem uitblazen, dat we zeker naar de hemel gaan. Dat is niet vermetel. Dat is niet brutaal, dat is volgens onze belijdenis de roeping van elk christenmens om daarna te staan. Omdat u zo'n geweldige christen is, nee, want dat geloof dat blijft altijd maar ten dele. Maar omdat Christus zo'n grote zaligmaker is, daarom is die zekerheid ook zo belangrijk. We hebben het trouwens gehoord uit Efeze 1, vers 13 en 14. Wat zeiden de demonstranten? Nou, die zeiden dat een mens daar nou eigenlijk, ja, misschien niet zo heel erg zeker van kon zijn. En dat je eigenlijk tot aan het laatste toe in diepe onzekerheid kon verkeren over je eeuwige behoud. En dat dat eigenlijk wel positief geduid moest worden. Dat stond dus allemaal in die demonstratie in 1611. Toen is er daarna nog een heleboel gebeurd. Conferenties gehouden. Aan de ene kant was er de vertegenwoordiger van de demonstranten. Arminius was in 1609 overleden. Hij werd opgevolgd door Uitenbogaard, de hofpredikant. En anderen die het woord voerden. En tegenover de remonstranten had je de contra-remonstranten. En die stonden vooral onder leiding van Gomarus en tal van anderen. De Arminianen, die wilden eigenlijk verder niet zoveel rumoer, geen synode, maar zomaar rustig verder gaan en ja, proberen langzamerhand in de kerk discussies te creëren, gesprekken te houden, zodat ze hun punten ja, iedere keer konden inbrengen, zodat we daar samen over na zouden denken. Zij waren voor een vrij liberale en tolerante kerk, waarin zo'n beetje alles kon en alles mag. Sommigen zeiden, wij zijn gereformeerd, nou dat mag ook wel van de remonstranten. En de remonstranten waren nou niet gereformeerd, en dat moest dan ook kunnen. Voelt u, dat is nou een hele boeiende, maar ook tegelijk zo'n verwoestende visie op de kerk. Dat de waarheid in de kerk van alles en nog wat kan zijn. Laten we toch altijd naar de kerk gaan om de waarheid te horen. En niet om het samen gezellig te hebben. Om de ene keer is dit te horen en de andere keer is wat anders. De Arminianen wilden een liberale, een tolerante, een hele ruime kerk. En daar waren de gereformeerde vaderen nou niet van gediend. Zeker. Die hebben ook niet spijkers op laag water gezocht. Dat kan ook natuurlijk. Dat hebben ze niet gedaan, maar het ging hen wel om de waarheid van de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ze zeiden, dat moeten we niet met behulp van een paus, die knopen doorhakt doen, maar dat moeten we op een synode doen. Dan kunnen de afgevaardigden van de kerken komen, dan kunnen we ook andere mensen uitnodigen uit andere landen, en dan kunnen we op die synode vaststellen wat de leer is van de catechismus, van de Bijbel en van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die synode is gekomen, dat is de Dordtse synode. En op die Dordtse synode, daar zijn allerlei besluiten genomen. Onder andere over de catechese. Over de vertaling van de Bijbel, want aan de Dordtse synode hebben we ook onze aloude Statenbijbel te danken. Maar op die Dordtse synode ging het vooral over die leer van de remonstranten. De remonstranten werden vertegenwoordigd door een hoogleraar uit Leiden, Episcopius. En die moesten daar komen om zich te verantwoorden. De Dordtse synode heeft naar hen geluisterd. Uiteindelijk is dat heel moeizaam geweest en heeft de voorzitter van de synode die de remonstranten weggestuurd. Gij wordt ontslagen, ga heen, ite, ite, ga heen, ga heen. En daarna heeft de Dordtse synode aan de hand van de geschriften van de remonstranten, de remonstrantie en andere zaken, verteld wat die remonstranten leerden en wat de gereformeerde leer is. Er waren 5 artikelen van de remonstranten. De synode heeft opgesteld de 5 artikelen tegen de remonstranten. Zo zijn we aan die 5 artikelen gekomen, die 5 hoofdstukken. De Dordtse leerregels op de 5 artikelen tegen de remonstranten. Het gaat in die 5 hoofdstukken eerst over de uitverkiezing. De tweede plaats, hoofdstuk 2, gaat het over de verzoening. In hoofdstuk 3 en 4, men heeft dat samengenomen omdat dat over de bekering ging. Daar gaat hoofdstuk 3 en 4 over de wedergeboorte en over het geloof. En hoofdstuk 5 gaat het over de volharding en de zekerheid daarvan. We wilden nu eens stilstaan bij dat eerste hoofdstuk. En dan ziet u dat het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, waarin dus positief wordt gesteld wat de gereformeerde leer is, uit 18 paragrafen bestaat. Dat betekent als we er 3 keer over willen preken, dat we 3 keer 6 paragrafen behandelen. En we wilden daarom vanmiddag eerst eens stilstaan bij hoofdstuk 1, de eerste 6 paragrafen. En waar gaat het dan om in dat eerste hoofdstuk? Ik zou willen zeggen, het gaat om de eeuwige liefde Gods. En als we dan die leerregels lezen, dan zien we in paragraaf 1 en 2 hoe die liefde wordt geopenbaard. Dan zien we in de paragrafen 3 en 4 hoe die liefde, de eeuwige liefde Gods, wordt verkondigd. En tenslotte in paragraaf 5 en 6 waarin die eeuwige liefde is gefundeerd, namelijk in het besluit Gods in God zelf. Dus het gaat vanmiddag eerst over Gods eeuwige liefde die geopenbaard is, Gods liefde die verkondigd wordt en Gods liefde die gefundeerd is. We wilden daarom maar beginnen met eerst die eerste paragraaf eens te lezen. Wat willen de Dordtse synode in deze Dordtse leerregels nu aan de gemeente Gods bekendmaken? Let op, gemeente. Het gaat dus in die leerregels niet om allerlei dwalingen buiten de kerk. Maar het gaat in die leerregels over dwalingen en ketterijen in de kerk. En wat zijn dan de noden en de zorgen? Wel, onze leerregels die openen met artikel hoofdstuk 1, paragraaf 1. We lezen daar het volgende. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. We hebben allen gezondigd en derven of missen de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Gemeente, hoofdstuk 1, paragraaf 1. Als je de verschillende verklaringen leest, dan wordt er steeds gezegd, kijk, die Dordtse leerregels die beginnen in de diepte. Die beginnen bij de doodstaat van de mens. En op zich is dat ook het eerste wat we lezen. Hoewel, als we nog eens goed lezen, dan blijkt dat het begint met een bijzin. En de hoofdzin van die eerste paragraaf is, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan. De Dordtse leerregels beginnen eerst eens met die gedachte, die door de remonstranten natuurlijk geweldig werd weersproken, namelijk dat het toch wel buitengewoon onrechtvaardig en buitengewoon onbillijk zou zijn als God van eeuwigheid heeft bepaald wie er zalig worden en wie niet. Want dan zouden jonge kinderen in de hel worden geworpen. Dat zou mensen moedeloos maken. Dat zou mensen lijdelijk maken. God zou de schuld krijgen van de zonde En van de hele boodschap van het evangelie zou nog niks meer overblijven. Dat was de beschuldiging van de remonstranten. Die griffemeerde leer, dat is een hele verkeerde leer. Want God wordt de auteur, de schepper van de zonde. De mensen worden dood. Ze worden niet aangespoord. De kinderen gaan allemaal naar de hel, de jong sterven en noem allemaal maar op. We krijgen zo, volgens die griffemeerde leer, een hele onrechtvaardige en een onbillijke God. Nou beginnen onze vaderen in de Dordtse leer eerst maar eens even te zeggen dat God helemaal geen ongelijk doet. En dat er in God geen onrecht is. De Heer is recht, zingen we, in al zijn weg en werk. God is niet onrechtvaardig. Hij is de hoge, de heilige, de voor ons onbegrijpelijke God. Maar laat de gedachte verre van ons zijn dat God onrechtvaardig en dat God willekeurig zou zijn. In zijn verkiezend handelen ontmoeten we de rechtvaardige, de hoge en de heilige God. En waarom zou God nou niemand ongelijk hebben gedaan? En dan kom ik bij het tweede waar deze paragraaf mee begint. We moeten niet wat dat betreft dan naar de God kijken, want daar zegt de Bijbel genoeg over. Maar hoe staat het er nou voor met de mensen? Niet een paar mensen, niet de wereldse mensen, maar alle mensen. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood schuldig zijn geworden. Kijk, zeggen onze vaderen. Kijk, zegt ons de Bijbelse boodschap. Als wij mensen ontmoeten, dan ontmoeten wij in de wereld en in de kerk gevallen mensen. Dan ontmoeten wij kinderen van Adam en Eva. Dat zijn mensen die ongehoorzaam zijn aan God. Dan ontmoeten we schuldige mensen. En is God nou onrechtvaardig als hij schuldige mensen straft? Laat ik het nog eens duidelijk maken, ook voor een kind, dat het dit kan begrijpen. Jullie weten ook wel dat je op de Rijksweg niet harder dan 120 kilometer mag. Sommige delen 130. Maar als nou iemand in zijn vermetelheid 150 of 200 kilometer gaat rijden, dan is die een overtreding en wat gebeurt er dan? Wel, als die gepakt wordt, krijgt hij een boete. Dat heeft hij aan zijn gedrag en aan zijn ongehoorzaamheid te wijten. Is dan de overheid onrechtvaardig als hij zo'n mens straft? Nee, natuurlijk niet. De overheid is juist zeer rechtvaardig als hij zo'n mens straft. De overheid moet namelijk zijn wet handhaven. En zo is het nou ook bij God. God doet geen onrecht, omdat wij te maken hebben met allemaal schuldige mensen. Schuldige jongens en meisjes. Schuldige vaders en moeders. Schuldige jongeren en schuldige ouderen. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods schuldig zijn geworden. Gemeente, dat is een zin die ons van nature niet aangenaam overkomt. Dat is een zin waarin de praktijk, dat merk je ook, heel veel de hand mee wordt gelicht. Ja, maar de mens is toch geschapen. We mogen er toch zijn. We doen toch ook nog een heleboel goede dingen. En vergeleken met een wereldling zijn we als kerkgangers toch ook wel heel goed bezig met z'n allen. Nou, dat is dan toch heel mooi. Dat moet je dan toch ook bevorderen en dat moet je ook aansporen enzovoorts. Je hoort het links en rechts. Je hoort die remonstrantse ding. ook vandaag nog. En gemeente, natuurlijk moeten wij ons netjes gedragen. Natuurlijk moeten wij niet dronken zijn en netjes gedragen in het verkeer en moeten wij geen verkeerde dingen doen. Maar weet hoe we ervoor staan ten opzichte van God. Samen met alle mensen hebben wij gezondigd en zijn wij de vloek en de eeuwige dood schuldig. Ja, maar dominee, dat kunt u nou wel zeggen. Maar ik voel en ik ervaar dat helemaal niet zo. Nee, dat is nou juist het probleem. Dat we dat van nature en door de verleiding van de duivel en ons boze hart zo eigenlijk niet voelen en zo eigenlijk niet zien. En daar had de Dordtse synode natuurlijk ook mee te maken. En weet u waarom er dan in het slot ook nog iets staat? Die mensen op de Dordtse synode hebben niet gezegd, nou ja, jullie voelen dat en wij voelen dat ook wel een beetje en zo. En laten we nou eens wat vanuit het gevoel gaan praten enzovoorts. Wel nee. Wat staat er in onze Bijbels? En dan doen ze de Bijbel open. Ik heb u dat al meer gezegd bij de brief aan de Romeinen. En dan lezen we, God doet geen onrecht. De mensen hebben gezondigd en zijn schuldig. Er zijn de eeuwige vloek onderworpen. En hoe weten we dat nu? Kijk maar in Romeinen 3, vers 19 en 23. De hele wereld is voor God verdoemelijk. Romeinen 3, vers 19 staat dat. Opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld verdoemelijk is voor God. Gemeente, een ontzaglijke waarheid. Waar je van huivert. Het is de foto van ons allemaal. En nu er al bang van geworden. Drong dat al door in ons leven. En dan hadden we het over de eeuwige liefde Gods. Hè? De eeuwige liefde Gods is niet dat we dit nou overslaan. Maar dat we ons realiseren. Dat nou in die ontzettende nood. We kunnen lezen in paragraaf 2. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat het iegelijk die hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Kijk, God nou in deze verloren wereld de evangelieboodschap liet horen in het Oude Testament. En tenslotte, zo zegt ook onze Heidelberger, dat in zondag 6 in de persoon van zijn zoon heeft geopenbaard. Gods liefde, zijn eeuwige liefde, die ligt in het hart van God de Vader naar zijn vrij soeverein welbehagen. Heeft gestalte gekregen in de komst van zijn enige geboren zoon, opdat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is de grote evangelieboodschap in deze zondige en deze verloren wereld. God heeft zijn liefde vrij en soeverein in de kribbe van Bethlehem, op het kruis van Golgotha. In de grote verborgenheid van de persoon van de middelaar. In deze wereld geopenbaard. Opdat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. We gaan nu naar onze tweede gedachte. En dat brengt ons bij de eeuwige liefde Gods die verkondigd wordt. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 95 en daarvan het tweede vers. 95 vers 2. de eeuwige liefde Gods in de kribbe, de persoon van de middelaar, in de gekruisigde Christus geopenbaard. Het ene reddingsmiddel en de enige verlosser in deze verloren wereld. Ja, maar hoe komen mensen nu in aanraking met deze verlosser? We zouden daar natuurlijk een heleboel antwoorden op kunnen bedenken. Sommigen denken door geboorte. Dan wordt genade een soort erfgoed. Anderen denken dat dat natuurlijk vanzelfsprekend is. Er is in de vorige eeuw een theoloog geweest, Karl Barth, we gaan daar nou niet lang over praten. En die heeft gezegd, het heeft God behaagd om alle mensen uit te kiezen. Dat is nou zijn soevereine heilswil. We gaan daar verder niet op in. Voor ons besef is dat helemaal tegen de schrift. Maar hoe komen mensen nou wel in aanraking met die verlosser? En kijk, dat is ons tweede punt. Hoe die eeuwige liefde Gods wordt verkondigd. En dan lees ik in paragraaf 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. En dan komt er weer een citaat uit de Romeinenbrief. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Ja, God die stuurt predikers in deze wereld. Hij stuurt er geen engelen op uit, want die kennen het geheim van de verzoening niet. Hij stuurt er mensen op uit, Petrus, Paulus, en ook vandaag gaat God ermee door om dienaren uit te zenden. En het ambt gaat terug op Gods zending. Dat heeft een roeping voor de prediker om trouw dat woord te prediken. Het heeft ook een boodschap voor de hoorders om zich getrouw onder dat woord te zetten. En niet zelf uit te maken van dit bevalt me wel en dat bevalt me niet. De ene keer komt het me wel uit en de andere keer komt het me niet uit. Dan staan we God met eerbied gesproken gewoon zelf in de weg. God stuurt predikers. Naar wie hij wil en tot wie hij wil. Dat wijst weer op die soevereiniteit van God. Nou, God stuurde een prediker naar de Kamerling. Hij stuurde Paulus naar Efeze en naar Korinthe. En zo gaat dat evangelie in deze wereld zoals God dat heeft bepaald. Tot wie hij wil, wanneer hij wil. Het hart van Lydia werd geopend, de eerste bekeerling in Europa. Dan wordt er ook iets gezegd over wat die predikers dan moeten doen. Kijk maar, door wie dienst. Ja, wat moeten predikers doen? Ja, wat kunnen predikers doen? Nou, die kunnen mooie verhaaltjes vertellen. Soms ontroerende verhaaltjes. Mooie dingen, lieve dingen, zoete dingen. Ze kunnen ook heel erg gaan stampen op de preekstoel en op de Bijbel. Gemeente, maar dat heeft allemaal geen enkele zin. De dienst van de predikers is, kijk maar in uw boekje, de mensen tot bekering roepen en tot het geloof in Christus de gekruisigde. Dus in elke preek moet het woord Gods worden uitgelegd en moeten er vanuit dat woord Gods lijnen getrokken worden naar het hart en moet de oproep klinken tot bekering en geloof. We prediken die grote boodschap van de schrift. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Paulus wenste niet anders te preken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En vanuit die heilsboodschap is het de dienst van de prediker om de mensen op te roepen tot bekering en geloof. Ja, dat is nou toch ook een wonderlijk werk. Want dat moet toch God doen, mensen bekeren en tot geloof brengen. Dat is zo. Daar hebt u nou voor 100% gelijk aan. Alleen het behaagt God van die woorden en van die vermaningen gebruik te maken. Dat is nou dat wonderlijke bij God, dat hij door middel van die middelen wil werken. En daarom is het elke keer de bedoeling dat een prediker van het evangelie u de grote waarheden bindt op uw hart en dat u bekering en geloof nodig hebt. Dat dat dus gaat klemmen in uw leven. Een prediker moet het brengen tot aan het hart. En hij mag het aan de Heere overlaten om het te brengen in het hart. Hoe weten we dat nu? Wel, dat staat ook weer in de Bijbel. Hoe zullen zij in hem geloven, in Christus, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen als er niet wordt gepredikt? En hoe zullen ze preken als ze niet gezonden worden? Voelt u, gemeente, hoe belangrijk dat predikant is? Voelt u ook dat er in onze kerk, in onze gemeente, een grote nood ligt? Want nou beginnen zondag, maandag die beroepen weer. 1 kandidaat beschikbaar voor 100 vakante gemeenten. U kunt de lijstje straks wel weer zien in het reformatorisch dagblad. Tjonge, die man krijgt toch ook veel beroepen. Ja, dat is toch wel fijn. En zoveel van die en daar. En we gaan er wat over praten en zo. Maar het is natuurlijk allemaal wel heel erg. Als we dit nou lezen. Zoveel vakante gemeenten, ook in de classis Utrecht. Dominee Zondag gaat nu weer weg. Ja, maar we hebben ook nog wel wat overjarig koren. Nou, daar mogen we blij mee zijn. Ik kan u dat alleen maar aansporen om dat te lezen. Maar een van de ouderlingen zei vroeger altijd dat hij van de oude ouderling Schreuder had gehoord. Er staat niet in de Bijbel, lees een preek. Maar er staat in de Bijbel, verkondig het woord. God wil dat dat woord in een mondelinge overdracht wordt verkondigd. Laten we ons daaraan houden en laten we de Heere bidden of hij veel geroepen knechten in ons midden, ook in de kring van de gemeente, wil sturen. En dan, ja, hoe werkt dat evangelie dan uit, die verkondiging? Nou, kijk maar in vers 4. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Dat is dus de ene kant. Er zullen mensen zijn die dat woord van de prediker naast zich neerleggen. En niet geloven. Niet geloven, wel geloven. Dat zijn de twee mogelijkheden. Meer mogelijkheden worden hier in paragraaf 4 van de Dordtse leerregels niet gegeven. Die het niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen, aannemen is een ander woord voor geloven. En de zalig maken Jezus Christus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Die worden door hem van de toorn Gods en van het eeuwige verderf verlost. En met het eeuwige leven begiftigd. Nou, dat is nou het grote onderscheid. Er zijn er die niet geloven. Dan blijft de toorn van God op u liggen, uw zonde. En dat u schuld hebt voor God. En dat u straks voor God voor eeuwig veroordeeld zult worden. Dat is geen harde boodschap, dat is een Bijbelse boodschap. Dat is ook een ontzagwekkende boodschap. We moeten het wel tegen elkaar zeggen. En dan hoop ik dat u niet zegt, nou, dat is fijn dat u dat nog eens flink degelijk zegt, dominee. Want tegenwoordig in die oppervlakkige tijden, mis. Echt mis. Ik hoop dat u als een gebroken mens de kerk uitgaat. Want als God begint met het overtuigende werk, dan zeggen we niet, ik voel wat en ik dacht zo bij mezelf, ik hoor wel ongeveer aan de goede kant. Dan zijn we aan de verkeerde kant en als vandaag sterven wordt, is het voor eeuwig te laat. Begrijpt u dat? Dat de mens een schuldbrief krijgt, dat die wordt stilgezet, die gearresteerd wordt. En dat die zo niet verder kan. Dat leert hij zijn kinderen. Dat niet geloven, dat is een ontzettende realiteit. En aan de andere kant wel geloven. En dan wordt dat eerst eens heel netjes omschreven in onze Dordtse leerregels. Die met een waarachtig en levend geloof hem omhelst. door hem van de toorn Gods worden verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Wat ligt er nou in die persoon van de middelen? Want het geloof, dat trekt altijd op die Christen des Schriften aan. Nou, daar ligt nou vergeving en daar ligt nou het eeuwige leven in. Dat is die grote verborgenheid van de persoon van de middelaar. En het ware leven door het geloof in hem. En wat is geloven? Omhelzen, leunen en steunen. Op die volkomen zalige en op hem alleen. Nou, dat is nu die eeuwige liefde verkondigd. Oproep tot bekering en geloof. En dat die oproep nou tweeënlei uitwerking heeft. Sommigen verharden zich en daardoor blijft de toorn Gods. En anderen komen tot bekering en tot geloof. En die worden begiftigd met het eeuwige leven. We hebben gezien hoe die eeuwige liefde wordt verkondigd in de prediking. Hoe zullen zij geloven indien het niet verkondigd wordt? Maar waarin is nu dat grote onderscheid tussen geloof en ongeloof, tussen behoud en verlorenheid gefundeerd? En dan komen we bij de fundamenten waarop de zaligheid staat. En dan begint onze leerregels in paragraaf 5. Eerst maar eens bij de verschrikkelijke realiteit van het ongeloof. Hoe komt dat nou dat mensen die goede boodschap van God naar zich neerleggen? Is God daar misschien de schuld van of zo? Is daar de omgeving misschien de schuld van? Verkeerde opvoeding of iets dergelijks? Zullen we even kijken in paragraaf 5. De oorzaak of schuld van het ongeloof. En dan doen onze Dordtse leerregels er nog even een klein zinnetje bij. Gelijk ook van alle andere zonden is geen zins in God, maar in de mens. Dat eeuwig welbehagen van God stelt ons wel schuldig, gemeente. En de mens blijft verantwoordelijk. Want God die deelt geen ongeloof uit, dat hebben we zelf gefabriceerd. Dat komt op uit ons eigen boze hart. En hier zeggen onze leerregels dat de zondeval en het zondig zijn, dat is geen lot. Dat is ook niet een feit, maar dat is schuld. Een mens heeft schuld voor God. Hij gaat om eigen schuld verloren. En ik geloof eerlijk gezegd, als God in ons leven komt, dat we die dingen dan gaan begrijpen, gaan verstaan. Dan kijken we niet meer naar andere mens. Dan gaan we ook niet meer zeggen, wat is die boodschap nou hard en wat is die vervelend, wat komt me nou toch slecht uit. En ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in Gods oog. Ongeloof en alle andere zonden. Dan wordt de mens zondaar voor God. En nu de andere kant, nou die geloven, waar komt dat nou vandaan? Nou, die remonstranten zeiden, voor een groot deel uit God, maar ook voor een deel uit de goede wil van de mens. En wat zeggen onze vaderen? Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem, dus het geloof in hem, en de redding, de verlossing door hem, is een genadige gave Gods. Ja, dat is natuurlijk een zinnetje om heel diep over na te denken. Staat trouwens ook in de Efezebrief. Efeze 2 vers 8. En onze Dordtse leraren voegen er gelijk wel twee teksten aan toe. Ze zeggen dat staat nou in de Bijbel in Efeze 2 vers 8 en Filippenzen 1 vers 29... Hoe wordt nou een zondaar behouden? Hoe ontstaat nou dat waarachtige geloof in de Heer Jezus Christus? Dat is nu een genadegifte Gods. Ik weet niet, kan u dat wel eens ontroeren?
God me uit genade zalig maakt. En genade, dat staat nu altijd tegenover schuld. Eigen schuld. En dat God nou in zijn soevereine liefde, in zijn soeverein welbehagen, zondaren uit genade zalig maakt. Dat is dat heerlijke evangelie. Wat nou het behoud van de zondaar voor de volle 100% bij God neerlegt. En dat een mens nu uit genade zalig wordt. Daar zal hij straks in de hemel alleen maar van kunnen zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het gedaan hebt en niemand anders. Hier zit ook gelijk de spanning in de leerregels. Als wij verloren gaan, dan is het onze schuld. En niks anders. Want we hebben op die goede boodschap geen aangeslagen. En als wij behouden worden, dan is het Gods vrije, soevereine genade. Zijn geschenk. Waarvoor we alleen God maar kunnen dankbaar zijn. Dat hij het heeft gedaan. Ja, dat klopt natuurlijk allemaal niet met onze logica. Dat begrijp ik wel. Maar in de Bijbel horen we niet de logica van het verstand. Maar wat de Heere leert. En nou kom ik tenslotte bij paragraaf 6. Wat is nu die diepe grond van dat geloof? Let op. Dat ongeloof, dat komt uit onszelf. Dat komt dus niet uit God. Hè? Dat wilden de demonstranten zeggen. Ja, jullie denken dat het ongeloof uit God komt. Dat komt niet uit God, dat komt uit onszelf. Maar nu gaan we verder nadenken over dat geloof. Waar komt dat nou vandaan? Die genade. Dat God sommigen in de tijd, lees maar mee, met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, dus in hun ongeloof laat, komt voort uit zijn eeuwig besluit. Ja, komt voort uit zijn eeuwig besluit. Onze Dordtse leerregels gaan hier de apostel Paulus naspreken. De Dordtse leerregels gaan hier helemaal terug op God zelf. Dat er mensen behouden worden. En dat God aan anderen voorbij gaat. Dat komt nou voort uit de alleenwijze en de almachtige God. En dan kunnen we tegen dat besluit God heel erg heftig opponeren. Maar gemeente, was dat besluit er niet geweest. Aangezien alle mensen, Adam, de verdoemenis deelachtig zijn. Ik hoop dat we zo dat besluit, dat God nou van eeuwigheid in die ondoorgrondelijke godsgedachten zijn eeuwige liefde heeft willen openbaren. Dat valt niet klein te krijgen. Dat kan alleen maar worden bewonderd. En we vinden dat besluit dan ook in de Bijbel. Handelingen 15 vers 18. Efeze 1 vers 11. Het is u voorgelezen. En hoe krijgt nou dat besluit van God verkiezing en verwerping, Gods eeuwig voornemen, hoe krijgt dat nu in de tijd gestalte? Hoe werkt God dat uit? En dan lezen we dat de Heere na dit besluit in de harten der uitverkorenen, hoewel ze ook van nature hard zijn. Gods kinderen hebben geen streepje voor. Ze zijn niet beter dan de andere mensen. We zijn allemaal Adams kinderen. En heeft God uit dat verloren Adams geslacht mensen verkoren. En wat gaat hij dan doen? Wel, die harde harten gaat hij genadiglijk vermurmen, verbreken door de Heilige Geest. En dan gaat onze leerregels, en dat komt nog wel een paar keer meer voor in die leerregels, die gaan dat werk Gods in zondaarsharten proberen te beschrijven. De Heere vermurmt. Hij buigt om te geloven. We lezen dat zo vaak in de Bijbel het hart van Lydia werd geopend. Het hart van die pinkstelingen werd doorstoken, verslagen. De kameling, enzovoort, enzovoort. Zoveel heerlijke voorbeelden in de Bijbel. Dat God wat hard is, buigt en vermurmt en verbreekt. Ja, dat is dat grote werk Gods, wat straks in hoofdstuk 3 en 4 veel uitvoeriger aan de orde komt van dat nieuwe leven. God die heeft niet alleen uitverkoren, hij geeft het ook gestalte. En aan de andere kant, degene die niet zijn verkoren, schenkt God die het ongeloof of zo? Nee, dat hebben ze al, dat hoeven ze niet te krijgen. Dat hebben we door de zonde. Maar die worden, zo lezen we hier, in hun oordeel, in hun boosheid en hardigheid gelaten. Daar moet ik ook iets over zeggen. Want kijk, als we over dat eeuwig besluit nadenken, dan komen er natuurlijk best wel moeilijke vragen naar voren. Neem bijvoorbeeld Jacob en Esau. Was dat nou eigenlijk niet oneerlijk van God? Jacob wel en Esau niet. Was dat nou eigenlijk wel rechtvaardig? Paulus stelt die vragen in Romeinen 9. Was dat eigenlijk wel eerlijk? En gemeente, nu komen we bij hele diepe dingen in de Bijbel. En dan moeten we ook met het grootst mogelijke voorzichtigheid, maar ook tegelijk met de grootst mogelijke duidelijkheid over spreken. Dat God Jacob heeft uitgekozen, dat is zijn genade. Dat is zijn genadige gave. En dat God Esau liet liggen. Ja, gemeente, heeft Esau daar nou zo'n last van gehad? Heeft die Esau nou zijn hele leven gebeden? O God, alsjeblieft mag ik ook bekeerd worden. Nou, dan moet u de Bijbel maar eens doorlezen. En dan zult u zien dat Esau, die lacht om dit soort dingen. Dat kan hem eigenlijk helemaal niet schelen. Dat er een God is die heeft verkoren. Dat er een God is die heeft... Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Gemeente, zo diep is nou geweest met een man. En dan staat er wel in de Hebreeënbrief dat Esau de plaats het berouw zocht met tranen. En er zijn er soms mensen die zeggen, ja, maar Esau was toch ook wel een beetje een zacht plekje. En oh, wat had hij er toch een verdriet van en de zonde enzovoort. Helemaal niet waar. Moet u het maar eens gaan lezen, het Hebreeënbrief. En dan de kanttekeningen erbij lezen. Dat zelfs in die dingen Esau nog alleen maar gericht was op zichzelf. En niet op zijn behoud en op God, echt niet. Esau zocht berouw niet bij zichzelf. Bij zijn vader Isaac. Dat Isaac tot inkeer zou komen. Dat hij gauw die zegen van Jacob zou afpakken en aan Esau zou geven. Dat was het wat Esau wilde. Esau heeft er geen moment last van gehad. Dat hij wist, Jacob lief gehad, Esau gehaat. Dat ongeloof, dat is een verblindende en een verwoestende macht gemeen. Het is ook een huiveringwekkende zaak. En daarom moeten we daar ook met voorzichtigheid over spreken. En hier is het, kijk maar, dat zich ontsluit. Die diepe en barmhartige, dat ziet op Gods uitverkiezing en op dat geloof. En evenzeer de rechtvaardige onderscheiding der mensen. Zijnde in even gelijke staat des verderfs of het besluit van verkiezing en verwerping. In Gods woord geopenbaard. Kijk, zeggen onze vaderen. We gaan God niet narekenen. Dat kunnen we ook niet. We kunnen ons verwonderen dat God naar Jacob heeft omgezien en Esau is voorbij gegaan. Verwondering over Gods genade. Huivering over Gods in de zonde laten. Maar het wordt ons in Gods woord geopenbaard. En dan zie je dat eerbiedig buigen voor het woord. Eerbiedig buigen voor God. En gemeente, dat leert de Heer nu zijn kinderen. Die worden zo onnoemelijk blij met dat woord. Dan lees ik in de Bijbel dat Job zegt, al zou hij me doden, zou ik nog op hem hopen. En we zien die oude ouderling nog steeds staan. Je beleest je in de catechisatie. Ons de uitverkiezing en de verwerping heeft uitgelegd. En die persoonlijk door de duivel werd aangevallen. En iedere keer weer opnieuw erbij, jij bent een verworpene. En hoe hij tot ruimte kwam, doordat de Heere hem leerde. Dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Die zijn handen vouwen. Heere, zou ik er toch bij kunnen? Gemeente, we moeten over dit soort dingen niet te veel theologiseren. Maar ze heel persoonlijk praktiseren. En als wij leren dat we verwerpelijk zijn. En een God naar zo'n verwerpelijk schepsel wil omzien. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God ontvangen. En dan voegen de Dordtse leerlingen er nog één dingetje aan toe. Hetwelk evenals het verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf. Wat doen we nou met die heilige leer van de verkiezing? Door onvaste mensen wordt dat verdraaid. En dan gaan we aan die heerlijke, soevereine, ook aangrijpende boodschap allerhande verkeerde conclusies verbinden. Ik zal er even een paar noemen. Nou, God heeft uitverkoren, dan kun je rustig zondigen, want dan kom je er toch wel. Maar dat staat nergens in de Bijbel gemeend. Zonde vertoont God. En omgekeerd, als God me nou heeft verkoren, dan kan ik mijn hele leven wel bidden en mijn hele leven in de Bijbel lezen en mijn hele leven naar de kerk gaan. Maar het heeft geen enkel nut, want ik ben verworpen. Nou, dat er verworpenen zijn, dat is helder. Dat er verkorenen zijn, dat is ook helder. Maar weet u wat God nou in zijn wijsheid niet heeft gezegd? Wie dat nou precies zijn? Hij heeft het evangelie geopenbaard en in Christus is er een zaligheid, een zalig maken voor de grootste der zondaren. Zullen we dus oppassen voor verkeerde toepassingen van die heerlijke leer van de verkiezing? En dan aan de andere kant, en dan gaan we weer eindigen, voor de heiligen en godvrezende zielen. Een onuitsprekelijke troost. Ja. Jacob heb ik lief gehad. Wat heeft Jacob het verzondigd in zijn leven? Maar de Heer is de getrouwe die het ook voleinden zal. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Want alles van ons gemeente, daar geurt de dood in. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Waar God begint, zal die ook voleindigen. En dat is de troost voor de kerk. De troost voor Gods volk. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Nou, dat was nou het begin van de Dordtse leerregels. Gemeente, ik hoop dat u voor de volgende keer, dat is dan over 14 dagen, ook het vervolg, de volgende 6 artikelen waardoor we het lezen. En we gaan eindigen. In de eerste plaats, onbekeerde mensen, zoek toch de Heere en leef. We lazen bij een van onze oudvaders dat de prediking erop gericht is om de onbekeerde mensen te waarschuwen. Mag ik u waarschuwen voor uw eeuwig verderf. Voor de dag waarop de Heer Jezus zal komen en tegen u zal zeggen, ga weg van mij, werken der ongerechtigheid. We moeten de overtuigden de weg wijzen, leiding geven. En geleiding betekent niet dat we zeggen dat ze al een stukje op weg zijn, dat het wel fijn is dat ze zo overtuigd zijn en dat dat toch al een klein beginnetje is en zo. We kunnen uit ons begin niet bestaan. Leiding betekent dat we wijzen op de alleen geldende gerechtigheid van Christus. En dat het daar nou om gaat. Weet u wat nou een overtuigd mens nodig heeft? dat hij veel bepaald wordt bij zijn sterrenbed. En dat hij straks voor God staat. En hoe moet dat nou? En dat als we voor God staan, we een grond nodig hebben. En er zal al heel veel gewonnen zijn. Als we beseffen dat we buiten die Christus voor God niet kunnen bestaan. En hij is gewillig. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Hij wandelt nog onder ons in het gewaad van zijn woord. Hij roept het u toe. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En tenslotte allen die de Heere vrezen. Die door een waar geloof met de Heer Jezus zijn verbonden. Och, dat was niet uw werk. Dat was nou Gods vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Daar heb u in de tijd al veel om over na te denken. U hebt er straks een eeuwigheid voor nodig. Om te mogen eindigen in de lof van de drie-enige God. Dat zal de kerk doen in de hemel. God groot maken. Om wat hij deed. En doet. En ook vandaag nog wil doen. Door Christus Jezus onze Heere. Amen. Slotzang gemeente Psalm 90. En daarvan het achtste vers. Psalm 90. Het achtste vers gaan we samen zingen. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. En wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.